Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 4 oktober, Werelddierendag. En live vanuit de studio in Amsterdam is dit de Rode Lantaarn. Het was één groot debutantenbal afgelopen weekend in Roubaix. Voor het eerst in de historie mochten de vrouwen over de kasseien. En toen de modder van hun lijven was gekergerd, bleek Lizzie Denyen de eerste winnares na een solo van 85 glibberige kilometers. Een dag later mochten de heren, voor de 118e keer alweer. Maar voor het eerst met Mathieu van der Poel. Die liet zien dat we ons over zijn rugblessure niet meer zo'n zorgen hoeven te maken. Maar dat hij misschien wel iets moet gaan bedenken op al die mannen die ook weten dat Van der Poel supergoed is en altijd wel wil koersen. De winnaar, uitgenast, gochmatisch, extatisch, Sonny. Yesterday my life was filled with rain. Koprally.
Hou het hem in de gaten.
Vermeers het niet aan.
Gaat hij erover? Gaat hij er helemaal over? En hij raakt erover. En nu vasthouden. En nog eens op de trappers lopen. Koprally komt eraan. Nog doorzetten. Doortrekken. Het is Koprally. Die Paris-Roubaix wint. Het is Koprally. De slimste van het drietal. Die Paris-Roubaix wint. En die de opvolger is van Andrea Tafi in 1999. En wat hebben ze lang moeten wachten. En heeft die een tijd van een seizoen gereden. Zeg Italiaans kampioen, Europees kampioen. En nu Paris-Roubaix winnen. Ja, ja. Als ze hem niet tegenhouden, gaat hij het gras afmaaien. Met zijn tanden.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Werelddierendag. Willem, dan moet ik natuurlijk aan jou vragen. Ja. Met Dolly.
Nou, heel goed. Ik heb haar net uitgelaten. Ze maakt een tevreden indruk.
Is dit Dolly weer afgelopen weekend?
Nee. Dolly heeft echt een broertje dood aan misschien wel letterlijk, aan de regen. En dus iedere keer als ik zeg maar in de deuropening sta en ik heb haar aan de riem en ze ziet dat het regent, dan doet ze 3 stappen naar achter.
Echt een mooie weerhond.
Echt een mooie weerhond.
Oh, wat goed zeg.
Ja.
Dus eigenlijk deze, een hond met karakter.
Deze Parijs-Roubaix was niks voor haar geweest. Zoveel is duidelijk.
Hoe doe jij dat dan op een dag dat je eigenlijk de hele dag wielrennen wil kijken? Wacht je dan op reclame op Eurosport? Dat je dan naar buiten gaat om even met de hond te lopen?
Nou, ik heb nog een vriendin en 2 kinderen. Dus die kunnen ook al af en toe een rondje lopen.
Dus dan zeg je, gaan jullie even... En ja. Dan zegt zij, oké.
Okay. Ja, dan zeggen zij, dat doen wij wel. Het is ook onze hond.
Ah, ja. Nice. Mooi.
Respect hiervoor.
Ja, zeker. Klasse.
En vandaag extra brokjes gegeven.
Nog niet, nee. Maar ik ga nu. Ja, ik had er eerlijk gezegd nog niet aan gedacht dat het vandaag Werelddierendag is. Shame on me. Maar ik zal straks langs een dierenwinkel rijden om een extra groot bot voor haar te kopen. Het zal ze waarderen.
Ik ben natuurlijk.
Bot, het doet me een beetje denken aan dommel.
Nou ja, ja de honden vinden botten lekker, toch?
Ja?
Ja.
Ik dacht dat het een beetje cliché was.
Ja, het is een
net
cliché.
Zoals konijnen die wortels eten. Maar daar worden ze helemaal krankjoren van.
Nee toch? Joh, konijnen vinden wortels hartstikke lekker.
Ja, vinden ze hartstikke lekker. Maar daar zitten veel te veel. Krijg ze veel te veel energie van.
Het enige wat ik weet is dat je een hond geen chocola moet geven. Niet dat ik dat ooit deed. Maar nu probeer ik het actief te vermijden dat ook andere gezinsdeelnemers mijn de kat, hond van chocola voorzien.
Mijn kat heeft ooit een kwart Zwitserse kaas opgefroten.
Oh. Die had jouw kat Jos van Emden.
Nee, ja, toen belde mijn vriendin me echt helemaal bezorgd op. Gaat hij nou dood? Ja. Ik zei, nou, ik hoop het niet. Het zou wel echt een heel droevig einde zijn.
En?
Nee, ging niet dood.
Was er iets aan de hand?
Hij was een paar dagen niet lekker in zijn hum.
Oké, okay, ik ga even ingrijpen. Okay. We hebben veel meegemaakt.
Ja.
De laatste tijd. Mm-hmm. In onze levens. Zo zijn we in Leuven geweest.
Zeker.
Kijken jullie met veel genoeg op terug?
Ja, ik vond het echt, echt schitterend.
We houden dus de laatste etappe in de Cartellara met...
Zo, daar heb ik wel even een paar claustrofobische paniek-zweetaanvallen gehad. Ja.
Nou, vooral zuurstoftekort.
Ja, ja, oké, okay, maar dat had ik bij mijn geboorte al, dus dat was oké. Okay.
Maar de luisteraars vonden het heel leuk. En jullie hadden het echt heel erg zwaar. Ik zat dus voorin.
Ja,
ik
jij zat...
Ik reed, jullie zaten met z'n drie op de achterbank. Mm. Met allemaal apparatuur op schoot en tassen en zo.
Ja, ja, en een fiets, de fiets van de show in Willems nek.
Ja.
Maar jullie hebben dus gewoon hartstikke leuke aflevering opgenomen.
Nou ja, dat gaat dus prima.
Ja, ja, hoewel, er komen zo, maar er zijn nog wel een aantal verzoeken tot rectificatie binnengekomen, toch?
Ja, ja.
Maar nee, ja, we hebben het, jij noemt het altijd,
maar kunnen
we het
dwingen? Maar dat is niet meer dan normaal, toch?
Nee, dat is wel waar.
Niet meer dan als we wel gewoon zuurstof hebben.
Ja,
ja. Ja, maar dit was echt in de geschiedenis van de Rode Lantaarn, was het een van de enige keren dat we echt van tevoren zeiden, gaan we dit wingen? We deden zo allemaal handen op elkaar. Dat is met Captain Planet. Zo, we gaan dit wingen. Wow. Ja, ja.
Captain Planet was met ringen, toch?
Oh, dat was met ringen.
Ja, your powers combined.
Ja. Nee, maar ik vond het... Nee, maar het was een schitterend weekend.
Ongelooflijk.
Ik heb er deze week nog echt vaak met een glimlach aan teruggedacht.
Ja, ik ook.
Zodat ik mijn beeld wat mij zal beklijven... is dat we zo boven in dat zaaltje bij het café zaten... en zo uit het raam keken naar het parcours.
Ja.
En dat is wel echt, dat is toch wel echt
met
magisch.
Die golf van geluid, dat
ja,
is steeds
dat lekkere zonnetje, ja. Biertje erbij.
Ja. Ja, ik vond vooral, wil elk jaar denk ik, zal ik niet toch naar de Ronde van Vlaanderen gaan, gewoon om er naartoe te gaan. Maar dan mis ik het dus op tv.
Ja. Ja.
En daar zie je het beter.
Zeker.
Dus, maar ja, het is zo'n feest. Dus ik wil er ooit bij zijn, maar daarom was dit eigenlijk perfect. Ja, want nu hoefde ik de Ronde van Vlaanderen niet te missen. En ik heb gewoon dit meegepakt. Het was echt een volksfeest.
Ja, je moet het gewoon niet te vaak doen.
Nee.
Je moet zeg maar twee keer per jaar naar een koers gaan. Maar meer niet. Want op tv zie je het echt gewoon veel
het gewoon
beter.
Het WK in de Ronde van Lombardije of zo.
Ja, ja maar nu hadden we toch wel een soort perfect, van best eigenlijk. Of both worlds. Dus ja. Dat je gewoon in een café kijkt aan het parcours. En dan zeg maar de hele koers goed kunt zien op tv. En dan af en toe naar buiten kunt kijken als ze langskomen.
Ja, ja. Nee, het
en ik vind het wel echt serieus. Die wereldkampioenschap. Het was nu natuurlijk heel dichtbij Nederland. En volgend jaar heel ver weg van Nederland.
Ik neem aan dat we daar ook naartoe gaan, toch?
Waar is het ook weer in Australië, weet je?
Ja, Australië.
Nee, ja, maar waar in Australië? Australië is heel
ik
groot.
Ik neem aan Melbourne of Perth.
Volgens mij was het ergens anders.
Sydney, echt maar wat.
Sydney.
Perf. Ja,
dit zouden we moeten kunnen opzoeken.
You perf.
Maar het is echt, ik vind het echt zeer... Als je dan toch één koers per jaar kiest... Ja. Is het wereldkampioenschap wel echt een hele leuke.
Ja.
Want het is wel echt het wielerfeest. Ja. En alle categorieën, weet je wel, de vrouwen en de mannenrijden, de belofte, dus alles en iedereen is er. Weet je, ook alle sponsoren pakken uit. Dus je hebt dan Zwift cafés en BioRacer showrooms en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon, het voegt allemaal dingen toe aan de sfeer.
Ja. Ja.
En dus ik vond dat heel tof. Dus dat is een aanrader voor onze luisteraars.
Ja,
het was gewoon de combinatie met Vlaanderen was ook echt fantastisch. Ik had nog één puntje had ik nog openstaan. We hadden vlak voordat we naar het WK gingen, kregen we ineens een pakketje opgestuurd. En daarin zat een Piet Parra, een Bai Parra shirtje.
Ja.
Van Capybara.
Ja, heel vet.
Een van onze luisteraars, Capybara, die had dat dan.
Ja, de Capybara van Terneuzen, volgens mij, als ik me niet vergis.
Ja, hij zich.
Ja, en terecht. Grootste knaagdier ter wereld, hè?
De Capybara, ja.
De Capybara,
zeker.
Ja, zeker. En dat is leuk. Werelddierendag, hè?
Goeie inhaak.
die stuurde een overhemd van Parra op met... Ja, er stond bij als troost. Dat begreep ik niet helemaal.
Ja, omdat we de sneakers, denk ik, hadden misgegeven.
Ja, inmiddels heb ik die wel ook gegrepen.
Je hebt diep in je zakken gegraven.
Diep in mijn zakken gegraven. En ik heb
een klein kapitaal gevonden.
Ik heb de vrienden van de show geplunderd. En ik heb voor jou een paar sokken gekocht.
Ja, ik heb ze aan. Kijk.
Ja, lekker.
Dat zien luisteraars niet, maar...
Nice.
Oh ja.
Ook bij Parra. En ik heb zelf de schoenen weten te scoren. En ik kreeg dus een matching shirt. Of overhemd. En dat heb ik uiteraard vol trots gedragen in Leuven. En ik kreeg gewoon complimenten van mijn jeugdheld. Dus ik was helemaal...
Stix.
Ja.
Bijna net zoveel complimenten als ik over mijn skate overall.
Ja? Vond hij hem ook...
Nee, gewoon in het algemeen.
Oh, in het algemeen.
Het hele weekend.
Stix heeft niks tegen mij gezegd.
Nee, hij heeft tegen mij heeft hij dus alleen gezegd... vet overhemd, vet shirt. Zo. En ik durfde verder niet met hem te praten... wat ik echt heel nep van mezelf vind.
Maar wat ook een hoogtepuntje was natuurlijk voor ons... was we waren een beetje onderdeel van het peloton. Want de Nederlandse ploeg wordt gesponsord door de Nederlandse Loterij.
Mm-hmm.
Wij werden ook gesponsord door de Nederlandse Loterij. Maar wij waren niet als wielrenners. Maar als influencer.
Ja. Ja. Heb je voor het eerst in ons leven een influencer briefing gehad?
Ja, hebben jullie die al ingelijst? Ik heb hem boven mijn bed hangen hoor.
Ja, dat zou ik best wel kunnen doen.
Ja. Ja.
Hashtag samen winnen.
Hashtag samen winnen.
Hashtag één team, één taak.
Ja. Overigens is het WK in Wollongong in Australië.
Wollongong?
En dat is een beetje ten zuiden van Sydney.
Ja, dat zei ik toch?
Ja. Oh, jij noemde Sydney of Melbourne of zo.
Perth.
Of per, ja, dat...
Ik heb gewoon alles genoemd. Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Ja. Great Barrier Reef. Ja.
Nou, het is wel te combineren met het Great Barrier Reef.
Ja?
Ja.
Oh.
Moet je wel snel zijn, want dat schijnt nogal snel te verdwijnen. Volgend jaar moet nog wel kunnen.
En dat op Werelddierendag. Zo'n grap maken, Willem. Is echt...
Ja, ik ben er geen voorstander van.
Nee, oké.
Het is uncalled for.
Ja.
Nog even iets anders. Jullie zijn afgelopen weekend ook bij de grenspalen klassieker geweest van Jos van Emden en Bram Tankink.
Ja.
We werden even ingevlogen naar drie landenpunten.
Ja, in Vaals. Dat was wel echt ontzettend leuk. Het was echt een pleuris eind. Ja, maar ja, wij hadden daar de eer om met Jos van Emden te babbelen. Nou, dat hebben we al eerder gedaan natuurlijk, vriend van de show. Maar Tom Dumoulin schoof aan.
Ja.
En dat is natuurlijk wel voor ons een soort de magnum opus.
Het was wel een beetje gek, vond ik. Want Jon en ik zaten dus in zo'n cafeetje voor te bereiden. En in één keer kwam gewoon Tom Dumoulin binnen.
Ja.
En naar ons toe lopen.
Ja, hij zei toch
hoi, ik ben Tom, zei hij. Oh. Ik zei ja.
Ja, het was een
dat
beetje
snap ik.
Surrealistisch wat dat betreft. Ja.
Maar super, super sympathieke jongen. Hij zat voor het eerst weer op de fiets.
Ja.
Wat ik ook het is natuurlijk een vreugdevol moment.
Ja, na zijn gebroken pols. En,
tegen ons, ja, vond ik van alles.
Ja, vond ik ook. Hij zat lekker op de praatstoel. Hielp natuurlijk dat Jos van Emden is mee bevriend. Dus ja. dat praatte lekker, dat praatte makkelijk. Hij komt één deze dagen online. Ik ben nog even bezig met samen met Tim om alles te polijsten qua geluid.
Ja.
Want het was ook met versterkt en ellende. Nou ja, goed. Hoef ik jullie niet mee te vervelen.
Ergens deze week.
Ergens deze week komt hij online en dan,
leuk, hè?
Dan hebben we hem gewoon.
Wat ik het leukste vond was dat hij achteraf toen ik in de auto terug naar huis zat. En ik had heel lang de tijd om na te denken. Want het is echt... Vanuit Amsterdam 2,5 uur rijden. Ja, drie landenpunt.
Echt ver.
Ja. Volgende keer doen we het weer op de kruising Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland.
Ja, goeie.
Maar dat hij zei dat hij zo makkelijk zei dat hij van plan was om nog wel een paar jaar door te gaan.
Ja.
Dan dacht ik, is dit nou nieuws?
Jos die benoemde het wel gelijk als nieuws. Die zei, hey jongens, daar hebben jullie je nieuwtje al te pakken. Ja. Dus dat was fijn.
Ja, maar zoals wij zijn er nooit zo heel scherp op. Dus ik ben blij dat Jos wel alert was.
Wij zouden een scoop nog niet doorhebben als je ons ermee in het gezicht slaat.
Ja. En dus ook dat hij wel niet uitsluit dat hij volgend jaar in een grote ronde toch weer voor het klassement gaat.
Ja.
Dat vond ik ook wel heel...
Dat had ik ook al wel ergens zo tussen de lijntjes opgepikt. Maar ja. Dat zei hij ook gisteren.
Maar niet als enige kopman. Ja. Dat vond hij niet leuk.
Dus een wilde voorspelling was dat hij lekker naar de Giro gaat met Groenewegen. Ja.
Hoezo vindt hij dat niet leuk dan, als enige kopman? Nou, daar ook iets over?
Ja, maar als je dat wil weten, Tim, dan moet je maar even luisteren.
Yeah. Tim, okay, Tim is okay, in de aap gelogeerd, hoor. Die voelt zich in zijn zak gescheten.
Ja, ja. We kunnen niet het hele interview na vertellen alvast.
Nee, Tim,
we maken wel een recap-podcast na afloop met jou. Om te kijken wat jij er hebt uitgehaald. Ja. Als belangrijke takeaways.
Nee, dat doen we altijd aan het begin van de volgende aflevering daarna. Dus dat doen we in Lombardije. Okay. Want daar gaan we volgende week naartoe, jongens.
Ja, jeetje, wat een weken.
Man. Ja. Zaak gaat goed.
Oké, laten we nog even in de postzak kijken. Zijn er nog verzoeken tot rectificatie binnengekomen van het grote achterbankgesprek van jullie?
Ja, we hebben meerdere fouten begaan. Maar de grootste fout was toch leiden tot grootse ophef in het kabouterwezen. Dat schijnt een vrij fanatieke deel van onze achterban. Schijnt diep in de kabouters te zitten. Tom Benjamins en Tristan Bos bijvoorbeeld. Het ging over Paulus de Bos kabouter. En of die nou wel of niet van de Rien Poortvliet afkomstig was. En...
Ja, ik vond het toen al wonderbaarlijk dat ik in een auto zat waar vier man, inclusief zuurstofgebrek, dit naadloos koolde dat Paulus de Boskabouter, Niels en Paulus de Boskabouter, van Rien Poortvliet was.
Ja.
En dat blijkt dus gewoon niet zo te zijn.
Ja, want Paulus was de aanleiding.
Ja, Niels en Paulus.
Ik kwam ineens achter dat als je dat hardop uitspreekt, dat het verdomd veel lijkt op Paulus de Boskabouter.
Ja. Zeker. Van Paulus de Boskabouter leek het een kleine stap, maar Rien Poortvliet. Maar die stap bleek iets groter. Nou ja, het bleek nog steeds een kabouterstapje. Maar een hele grote kabouterstap naar Rien Poortvliet. Ja, we kregen van Tom Benjamins en Tristan Bos bericht, onder andere. Tristan Bos schreef, beste heren bankzitters, in de nabeschouwing van het WK wielrennen elite, mannen is een klein foutje geslopen. Kan gebeuren als je als haring in een ton zit samengepakt op de achterbank van de Cartellara. Jullie spraken over Nielsen Paulus, liefkozend Paulus de Boskabouter genoemd. Nu noem ik hem liever Paus Johannes Paulus, omdat hij koerst met de Heilige Geest, maar dat geheel terzijde. U sprak hier over Rien Poortvliet als geestelijk vader van Paulus en dus ook Oeruburu, mooie rover. Echter, dit is niet correct. Wellicht verward door zijn leven en werken van de kabouter is de assumptie echter snel gemaakt. Maar het was Jean Dulieu, Jan van Oort voor normale mensen, die Paulus de Boskabouter al in 1946 ontdekte als talent om kinderen te inspireren om te gaan wielrennen. Verder niks te verzoeken van mijn kant. Alle goeds voor de toekomst. Met vriendelijke groet ook aan Willem en Jonathan Okita in de 89ste minuut. Het is een NEC-supporter. Gadverdamme. Groetjes, Tristan Bos. Ja, dus het is niet Paulus de Boskabouter, maar wel David de Kabouter. Die is van, ja. Die is van Rien Poortvliet.
Ja.
Ja, die kabouters moeten gewoon wat onderscheidende namen gaan voeren. Dan is het makkelijker voor ons om...
Ja, het is natuurlijk wel verre familie.
Ja. Ik vind het zo lief dat ze bij kabouters en boekenschrijvers over kabouters nooit spreken over de schrijver van David de Kabouter of Paulus de Boskabouter, maar over de ontdekker daarvan. Ja. Dat is toch zoet?
Ja, het is het, ja, zoet. Ja.
Sowieso, ik vind het ongemak van Jonne over dit onderwerp vind ik ook heel erg leuk.
Kabouters. Gewoon,
ja, maar die was vorige week ook al helemaal. Die was echt van slag. Gewoon na afloop van de opnames.
Ja, ik heb het idee dat we hier een kleine angst van jou hebben aangeboord.
Ja, ik ben niet van de
kabouter. Jij hebt het niet op kabouter.
Ik heb het niet, nee.
Ja, dan ik vind het zulke achterbakse kleren dat je meteen ontdekt.
Ja. Maar ja, nee, het is, ja, ze zijn zo klein. En, nee, ik heb echt helemaal niks met kabouters.
Ook niks met Wesley Sneijder.
Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, tweebenig kabouters nog wel leuk, maar nee, weinig. Echt.
Sorry. Ja, we hebben een natje voordat we over de koers gaan praten. We hebben natuurlijk weer onze kenmerkende koffie van Badeta Coffee Roasters in Amsterdam.
Heerlijk.
Ja. Want het is maandagochtend.
Iedereen behalve ik, want ik was te laat.
Ja.
Jij krijgt voor straf
En ik had al niks in de teammeeting zo vaak koffie gehaald dat ik echt enorm werd weggekeken boven. Ja. Dus ik durfde niet meer naar binnen.
Ja. Goed. Laten we het over Roubaix hebben.
Zeker. Hoe laat zaten jullie voor de televisie, jongens?
Gisteren? Half elf.
Half elf al.
Half elf.
Begon pas om 11:00.
Half elf de voorbeschouwing van Eurosport, toch?
Ja, inderdaad. Met onze grote vriendin, Orla.
Ja. Orla Chanoui.
Ja. En ik was er vroeg uit met mijn kinderen. En dus ik keek eventjes van hoe laat het feest begon. En tot mijn grote geluk begon het ook gewoon om 10:30 al. Dus toen heb ik hem aangezet. En kickback en relax.
Kickback en relax.
Ja, gewoon.
Ik heb de hele dag aangehad.
Ja, ik ook. Vanaf 11:00 opgezet.
Misschien niet heel sympathiek voor het bezoek dat ik op een gegeven moment kreeg.
Ik had dus precies hetzelfde. Ik had zo'n dag dat op een gegeven moment één voor één begonnen. Want ik had dus ook bezoek. Één voor één begonnen de mensen te vragen. Hoe lang duurt dat eigenlijk? De eerste vraag waren, hoe lang duurt het eigenlijk deze race vandaag? En daarna ging het over in dat wielerseizoen gaat eigenlijk ook al lang door.
Met die lichte ondertoon. Wanneer houdt het op? Wanneer gaat het weg? Nee, ja, ik had dus een oom en twee tantes op bezoek. En die had ik echt al lang niet gezien door corona. Maar ik had ze wel gezegd van nou, er staat wel koers aan. Want dat is mijn werk. En dat werd begrepen en gewaardeerd. En ondertussen lekker geklets. En elke keer als ik Miso Wuits oh la 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 hoorde zeggen. Dan keek ik even op.
Zei, sst. Ja, je tante zei net, ik heb natuurlijk 3 weken in het ziekenhuis.
Oh la 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 la. Ja.
Michel zegt iets.
Ja.
Maar dat was best vaak dat hij dat zei, toch?
Dat zei hij heel vaak, ja. Dus ik heb. En toen heb ik hem. Ik heb hem. S'nachts bij het voorbereiden van deze uitzending heb ik hem nog vanaf. Vanaf. Ik denk het bos nog een keer teruggekeken. Dus vanaf 96 kilometer ongeveer. Heb ik hem nog even aangezet. En ja, ik heb maar één woord.
Dat is ook gewoon 4:00.
Ja, oh la 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 la.
Het is werk, hè, Tim?
Het is werk, Tim. Nee, vanaf het bos is 3 uurtjes. 3 uurtjes. Dus zoiets.
Ik ben er dus in geslaagd. Ik was dus. Ik had dus een afspraak, een langstaande afspraak met een goede vriend van mij. Om te gaan lunchen samen en naar de bioscoop te gaan. Naar de nieuwe James Bond.
Ah.
Oh, mooi. Dus echt middelbare schoolvriendschap, denk ik.
Ja, 2,5 uur lang ouderwetse James Bond spektakel.
De langste Bond ooit, hè? En? Een eerste review?
Ik was er wel over te spreken.
Okay.
Ja, het is een klassieke action-packed James Bond is het.
Jongens, even on topic.
Ja, maar ik was heel trots op mezelf. Want ik ben er dus in geslaagd om zonder enige spoilers 's avonds de Parijs-Roubaix terug te kijken.
Echt?
Ik had alle appgroepen waar mogelijk ook maar eer voor wielrennen gesproken werd gemute. En wij zijn er echt best wel veel, zeg maar. Ook gewoon de mensen waarvan ik denk, die zouden mij wel eens, als er iets bijzonders kunnen gebeuren, gaan appen.
Ja.
En het is me gewoon gelukt. Ik wist gewoon helemaal niks toen ik om 7:00 s'avonds aan begon.
Oh, wat een heerlijkheid. Ja, chapeau.
Echt. En dat is echt, ik dacht echt, het is echt een prestatie in deze this day and age. Ja. Om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
Nou, maar het viel me ook op dat ik jullie niet op WhatsApp had tijdens de race. Want ik moet dat natuurlijk wel veel gedachtes kwijt.
Ja. Ja.
Maar jullie reageerden allebei niet.
Ja, ik vond het... Eén ding dat ik de tv aan had, terwijl ik ze al 2 jaar niet gezien had. Maar om dan ook nog te gaan zitten WhatsAppen, ja. Dat vond ik echt, dat kon ik niet maken. Want het was buitengewoon gezellig. Ja. Maar ja. Oké, wat knap, Wim. Chapeau.
Ja, dank je.
Hoed af.
Ja, dank je. Maar ik heb dus echt van zo'n... het fijne was wel dat ik daardoor dacht, weet je wat? Ik begin gewoon bij de eerste. Ik heb het eerste deel op 4 keer de snelheid afgespeeld.
Ja, ja, ja.
Tot bij de eerste kassei kwamen.
Ja.
Ja. Ja, dat was een goed idee.
Maar
ja.
We moeten nog heel even natuurlijk het rode lantaarnformat schrijft voor. Heel even over de koers.
Ja.
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 Dat moet gewoon.
Nee, zeker. Het is niet anders.
Of Parijs-Roubaix. Hoort eigenlijk natuurlijk Parijs. Wat is het? Robagen?
Robais.
Robais te zijn. En niet half Frans, half Nederlands.
Zeker.
Heel irritant. Maar hel van de noorden. Veel kasseienstroken. Normaal in het voorjaar. Nu in het najaar. Nu al gedoe over wanneer de datum in nieuwe voorjaar is.
Mm-hmm. Dat is gewisseld met de Amstel Gold Race. Voor
Changé.
Ja. En we kennen natuurlijk vooral echte winnaars op van Parijs-Roubaix. Zijn natuurlijk Tom Bonen. Cancellara.
Servaas Knaven. Nicky Terpstra.
Ja.
Dirk van Avermaat.
Ja.
De laatste winnaar was...
Dus Philippe Gilbert.
Inderdaad, in 2019.
Ja.
Meer dan,
voelt echt een eeuw geleden.
Ja, meer dan 900 dagen geleden. Hij reed ook met nummer 1.
Ja.
Beetje onwennig voor hem was het. Want dat was natuurlijk heel lang geleden.
Mm-hmm.
Maar ja, hij was dus een aantal keer niet doorgegaan. En nu in het najaar. En het was 21 jaar geleden of zoiets. Dat hij 19 jaar geleden dat het een natte Roubaix was.
Ja, die won Knaven. Ja.
Dus iedereen zat met een bak popcorn om 10:30 ochtends op de bank.
Ja.
Ja, het is echt een koers voor krachtpatsers. Hè? Het is echt, je moet wel sterk zijn om over die kasseienstrook.
Ja, als je wat zwaarder bent, dan stuiten je minder alle kanten op. Dus daar heb je voordeel mee. Dus het is een vlakke race. Dus veel minder hoogtemeters dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Dus daardoor het wat zwaardere type. Inderdaad, de Cancellara's van deze wereld. Die maken hier kans. En van de afgelopen 15 edities werd gemeld op Eurosport. Won er 3 keer iemand uit de vroege vlucht. Dus het is ook een koers die kan verrassen. Ja. Omdat het een afvalkoers is. Het is niet een koers waar je makkelijk terugkomt.
Er zitten altijd wel verrassende namen echt in de top.
Ja. Ja, zeker. Ja. Als je nu ook weer naar de top 19 kijkt.
Ja,
dat is, er zitten ontzettend veel verrassingen bij. Bijna heel weinig geëikte namen.
Ja. Maar waren jullie, zijn jullie van het kamp hopen en bidden voor een natte Roubaix?
Ja.
ik vond dit wel heel erg spectaculair. Ik vond het de mooiste koers van het jaar.
Mm. Jij? Ja, jawel. Maar ik moet zeggen dat ik... Als je nou terugkijkt, nou ja, laten we daar straks over hebben. Dus ja. als we terugkijken op deze koers, was het dan, had de regen nou, voegde die nou echt veel toe? Dat is een beetje de vraag.
Ja, dat vind ik een leuke vraag.
Er was best wel uitgebreide discussie over of het wel verantwoordelijk was om op deze manier parcours op te gaan.
Ja.
We hadden natuurlijk ook bij de vrouwenkoers, hadden we zaterdag gezien dat er ontzettend veel gevallen werd.
Ja.
En het was gewoon glibberen. En ik ben altijd op dat soort momenten, denk ik... Ja, dat ben ik het wel een beetje mee eens, weet je wel. Er lag zoveel modder op de kasseienstroken. Maar ik zat er echt helemaal klaar voor. Ja. ik vind het ook... Teunissen zei van tevoren, het is voor jullie leuk. Maar voor de redders, we hebben echt geen zin om het parcours op te gaan. Maar ik had er echt veel zin in.
Ik ook hoor. Maar ik voel me dan altijd wel echt een beetje modderig van binnen.
Ja, maar wat dat betreft fijn dat er niet heel, in ieder geval bij de mannen, niet extreem zware valpartijen zijn geweest,
nee,
toch?
Ik heb
niet heel vervelende dingen gelezen. Natuurlijk wel, op zaterdag wel, van Vleuten is heel zwaar gevallen.
Ja. Ja. Heel vroeg in een race ook.
Ja. Dus misschien dat we daar een oma-postje aan kunnen besteden.
Ja, is dat een leuk idee? Ja, laten we dat doen. Wij gaan even zorgen dat iedereen een kaartje kan sturen naar Annemiek van Vleuten.
Ja.
Om haar sterkte te wensen.
Mm-hmm.
Dan kan via de Rode Lantaarn podcast.nl. Ik zal zorgen dat er een postje online wordt gezet.
En dan via omapost.nl.
Ja, omapost steunt ons daar altijd in.
Ja.
Dus daar kan je gewoon, je kan een fotootje uploaden en een tekstje schrijven. En dan ze komen allemaal bij Annemiek van Vleuten terecht.
Leuk. En
wij zullen daar natuurlijk ook in voorgaan. Want dit is wel erg zuur. Hè? Ook als je bedenkt dat Annemiek van Vleuten ongeveer 1 maand per jaar heeft waarin ze niet koerst.
Ja.
Dat die maand stond nu voor de deur. Nog even Parijs-Roubaix en dan gebeurt dit.
Ze zou volgens mij lekker op vakantie gaan naar Colombia.
Ja, godsamme zeggen. En nu echt flink. Nou, dubbele, wat was het ook weer?
Dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk, geloof ik.
Oh ja. Vreselijk.
Ja.
Pijnlijk. Nee, maar het is goed. We zullen het op de social zetten als het kan. Maar de eerste grote actie was meteen. Ik zag Van Avermaet vrij snel actief.
Ja,
al heel vroeg. Die had duidelijk bedacht, ik ga er vroeg vandoor.
Ja, hij had gezegd van, ik ben niet top. Maar ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. Ik wil het jaar goed afsluiten. Hetzelfde geldt voor zijn ploeggenoot Naassen. Dus die zaten allebei op een kopgroep te azen. En na een kilometer of 50 kwam ook die grote kopgroep. Met 27 man. Een aantal grote namen naast Greg. Jasper Philipsen. Hoopten wij natuurlijk op, hè, Willem. Hadden
zeker.
We natuurlijk nog een paar centjes op staan. Moscon. Sebastian Haller. Oh nee, die was liep prutsen bij in de arena.
Ja.
Eekhof, de tractor, de Klerk, Nathan van Hooijdonk en Anfini zaten er voor Jumbo. En Rozen, ja.
Ja.
Luke Rowe, toch ook geen kleine jongen in dit werk. Walscheid en het grote talent Vermeers.
Ja. Precies.
Wie viel er nou over Rowe heen? Ik heb iets van gisteren.
Pedersen en Kwiat, volgens mij.
Ja, want Road liet zich op een gegeven moment terugzakken midden op kasseien.
Ja, dat was wel echt. Daar komen we over te spreken, maar dat was echt best lomp eigenlijk.
Ja, dat was sowieso lomp. Vind ik echt een goede kwalificatie voor Parijs-Roubaix. Gewoon, zeker voor deze editie. Ja. Het was allemaal vrij lomp.
Het was wel echt zuur, want volgens mij reed Pedersen echt knijtergoed.
Ja, die was goed.
En die werd daar echt gewoon even uit de race gebeukt.
Ja, klopt. Ja. Het regende, dus dan weet je dat Mats op de afspraak is.
Maar mooie kopgroep al zo vroeg. Veel jumbo's erbij.
Ja, en ook slim ook. Want je weet gewoon bij Parijs-Roubaix kun je eigenlijk maar beter van zover mogelijk van voren zitten. Want dan heb je minder last van alle ellende die dan zijn er minder renners die voor je ellende kunnen veroorzaken. En dat is wel, dat wordt eigenlijk ieder jaar weer bewezen. Je zag het bij de vrouwen ook, zeg maar. Dat normaal gesproken, waarvan je normaal gesproken zegt, het is gekkenwerk of het is kansloos om zo vroeg al te gaan. Maar vaak is het dan toch van zo'n grote kopgroep. Er zijn er wel altijd een paar die overblijven.
Zeker. Deze groep begon ook met 1 minuut 40 aan de eerste kasseistrook. En van die groep vooraan reden er 4 man weg. Eekhof, Vermeers, Rowe en Walscheid. En aan de ene kant denk je dan dus, ja, wat jij net zegt, van het is chill dat je weg bent, want dan zit je niet in het gedrang.
Ja.
Maar Walscheid, die viel gewoon woep, zonder enige.
Ja, dat was heel gek, hè? Het was alsof iemand, zeg maar, van de zijkant zo even met zijn vinger zo.
Ja, gewoon even.
Wegchipste.
Ja, weet je.
Jij hoort er niet bij.
Nee. Vroeger had je toch zo'n vervelend trucje als je door de gang liep op school, dat iemand even je rechterbeen aantikte. Dus, zodat je op je linker. En dat je dan een klein smakketje maakte. Nee, nooit gedaan? Of werd altijd bij jou gedaan?
Zeker.
zo zag het eruit. En Rowe kon gewoon tempo niet bijhouden. Dus toen zagen we gewoon vriend van de show, Niels Eekhof.
Ja.
Winnaar van Roubaix onder 23. Op kop rijden samen met Vermeers.
Ja, Fabian Vermeers.
Ja.
Niet Johnny. Niet Johnny.
Niet vijand van de show, Johnny.
Familie, hè, van elkaar.
Geen familie van elkaar.
Gelukkig maar.
Nee, jonge gast, die Fabian Vermeers.
Ja.
21 volgens mij. Politicus werd gisteren natuurlijk veel benoemd. Van de Open VLD. Tim, politicoloog. Wat is de Open VLD voor partij?
Zijn liberalen toch? Van Guy Verhofstadt.
Is dat dan meer de VVD-kant of de D66-kant?
Ja, een beetje zo. Ja.
Dat is same, een vraag,
same.
Hè?
Same. Dat, die hoek, ja.
Oh, ja.
Okay.
maar die Florian Vermeers heeft stiekem toch wel vrij aardig seizoen gereden.
Zeker, heel goed.
Dat hij hier zo goed was. Ik vond een mooi detail, vond ik dat hij er zelf van tevoren niet zoveel van verwachtte. Zijn vader ook niet.
Mm-hmm.
Dus zijn vader is mechanicien bij Alpecin.
Ja.
En die was dus gewoon naar de cross gegaan. Waar hij gewoon moest werken. Want hij dacht, ja, god hè. Ja, wat gaat nou... Wat niks bijzonders gebeuren vandaag.
Oh, wauw. Een Valentijn Driesetje. Wat heerlijk.
Ja, inderdaad. Dus die was gewoon... maar die was... uitzinnig toen hij uiteindelijk de beelden onder ogen kreeg.
Ja, waren hele mooie beelden. Ja. Op Sporza kun je ze nog bekijken.
Ah, ja, niet gezien. Mooi.
Papa van Meers, die zijn zoon ziet finishen.
Ja. Ik ben het wel. Ik ben het met al die talenten. Ik ben het wel beu, hoor. Hoeveel talenten er nu zijn van de 21... die overal supergoed meerijden.
Ja.
Er moet wel een beetje hiërarchie en een beetje decorum terugkomen in de peloton.
Ja. Nou, ik was ook heel blij dat Niels Eekhoff zich zo goed liet zien.
Ja.
Want volgens mij heeft hij niet het seizoen waar hij op hoopte tot nu toe. En dan is het lekker dat je in zo'n koers... Het is ook wel echt zijn koers, heb ik het idee.
Ja.
Dat
de koers die het allerliefst wil winnen.
Ja, maar dat je ook al dat je jezelf zo laat zien. Want het is natuurlijk echt... we hebben hier jarenlang grote woorden gesproken over Mike Teunissen in het Bos van Waller. Maar nu gingen Eekhoff en Vermeers gewoon samen het bos door als eerste.
Ja.
Ja?
Ja. Genieten. Nou, hij wordt uiteindelijk 46ste. Maar hij heeft echt een schitterende koers gereden.
Ja.
Ja, en ik verheugde me dus heel erg op het bos. Ik dacht, wie wordt de opvolger van Mike Teunissen?
Je staat weer met die kabouters in je hoofd, of niet?
Ja.
Nee, kijken, misschien ontdek ik er een paar. Ja. Kan ik boek over schrijven?
Mike Teunissen heeft ooit ons hart veroverd... door in het bos van Waller in zijn eentje het hele peloton op een hoopje te rijden. Gelijk bij meter 1. Dus ik keek hier heel erg naar uit. Maar de regie... bij het bos. Ik kon helemaal niet volgen wie er als eerste het bos opdraaide. En ik zat alleen maar naar de kont van Craig van Avermaat te kijken.
Ja.
Ja.
Want ze zaten erachter. Maar het was gewoon ook heel glibberig natuurlijk voor die motors. Maar dan denk ik, doe dan dat bovenshot. Dan kunnen wij tenminste nog zien wat er gebeurt. Maar nu zat ik echt alleen maar naar Craig te kijken. Dus ik heb niet goed gezien wat er gebeurde.
Ja, maar ik moet zeggen, ik snap wel dat de regie gisteren vaak inzoomde op Craig. Greg reed rond van, ja, ik zit in de kopgroep. Maar wat de fuck ben ik hier aan het doen? Je zag hem echt zo vaak.
Greg was voortdurend de vierde wand aan het doorbreken.
Ja.
Ja. Was dat in de camera te kijken.
Een heel theatraal optreden was het van Greg.
Ja, klopt. Die heeft echt, ik denk misschien een paar belletjes van Verclair of zo gehad. Van, hey, als je nog op je oude dag nog goed wil zijn... dan moet je meer gekke bekken trekken, want...
Ja.
Oh man.
Ja, in ieder geval, misschien dat hij dacht aan het einde van zijn carrière wil ik wel zorgen dat er van mij nog een paar memes de internet opgeslingerd worden. Ja, dat is wel gelukt.
Maar er gebeurde ontzettend veel in het bos. Ja. Want dus Eekhoff, wat gebeurde met Eekhoff in het bos?
Nou, niet zoveel toch?
Nee.
Zij reed informatie.
Met z'n twee. Ik had wel gehoopt dat Eekhoff nog even op kop zou gaan rijden. Ik dacht, ja, voor de foto moet je dit in ieder geval even doen.
Ja.
Toch? Maar misschien is Eekhoff daar te veel professional voor en ik niet.
Nee, het was vooral het peloton waar het losging op dat moment. Er zaten toen nog... net iets daarvoor was er een flinke forsing gedaan. Daarvoor zaten ze nog maar met 50 renners. En Van der Poel die nam gewoon de kop in het bos. En toen zaten ze echt nog maar met een man of 15.
Ja.
Als dat het peloton is, dan kan je je ook gaan aanvragen. Want dan moet je nog 96 kilometer van... Goh, wat is een peloton dan nog? Wout van Aert zat een beetje achteraan in het bos. En die moest daardoor een valpartij ontwijken. En dat deed hij toch wel buitengewoon kunstig.
Ja.
Toch?
Dat was heel knap.
Dat was echt.
Ja.
Hij viel 2 centimeter voor hem. En hij ging op 1 centimeter langs.
Ja, maar hij had daardoor wel een flink gat gelijk.
Klopt. Hij lag achter. Niet lang daarna vielen dus Pedersen en Kwiatkowski.
Ja.
Doordat Luke Rowe... Ja, die had denk ik daar familie of zo staan. Die was even gestopt.
Ja, dat is heel raar.
Die dacht, ik stap ook gewoon weer op. Oh, ze komen eraan. Ah, dat maakt niet uit. Ik tackle er 2 en ik kijk wel waar... even kijken hoe ver Moscon kan komen vandaag.
Dit was ons niet overkomen als Amsterdamse fietsers. Want dit gebeurt echt op het Amsterdamse fietspad heel vaak.
Ja,
dat iemand...
ja vaak.
Vaker dan in het bos van Waller, denk ik.
Knetterstoonde Italiaan die je dan tak tak moet ontwijken. Van der Poel was weg daardoor. En die krijgt Colbrelli mee. En Boinvin en Tim, dat moet jou toch enorm kunnen waarderen. Jurgensen.
Ja, de super, super eclectische Movistar.
Ja.
Matteo Jurgensen.
Ja.
Is een Amerikaan. Ook al klinkt hij Noors, Italiaans.
Italiaans.
Hij rijdt voor een Spaanse ploeg.
Die en hij heeft rood haar.
Dus niemand weet wat je van hem kan verwachten. Nee, dat hij dan ineens bij dit groepje zit, is ook weer totaal onverwacht.
Een eclectische mix.
Ik had even daarvoor had ik echt heel erg het gevoel dat Quickstep de koers in handen aan het nemen was.
Ja, zeker. Want die zaten echt nog goed. Die hadden ook nog de Klerk vooraan natuurlijk. Ja. In dit weer een tractor bij hebben is geen overbodige luxe.
Zeker.
Dus
wat je nog meer?
Lampaard, Stibar, Seneschal. Asgreen zat er toen volgens mij ook nog bij.
Ja.
En vooral die eerste twee, Stibar en Lampaard, die leken echt heel
die
goed.
Die waren ontzettend goed, ja.
Die zag Lampaard, je echt een paar keer gaten dichtrijden waarvan je echt dacht, oh, die hebben de benen vandaag.
Klopt, Lampaard zei voor zichzelf dat hij misschien wel de sterkste man in koers was. Ja. Hij wordt vijfde uiteindelijk. Dus ik vind
Weet je zeker dat je hem goed verstaan hebt?
Ik
zei niet dat hij de slechtste man in koers was.
Ik heb een Google Translate erdoorheen gegooid.
Veel pech. Op rotmomenten.
Ja.
Volgens mij heb ik hem twee keer langs de kant van de weg zien staan. En dat was twee keer op het moment dat het aan was.
Ja, zeg maar. Kijk, normaal gesproken zou hij de Sepp van Marken Award krijgen.
Ja.
Maar de Sepp van Marken Award ging naar...
Sepp van Marken, kom maar naar voren, jongen! Ja.
Drie lekke banden, twee fietswissels. Op elke keer een cruciaal moment.
Ja, dit was wel echt, ik vond het wel echt een beetje typecasting.
Ja, het was echt een beetje alsof je het erom deed.
Ja.
Dat was goed.
Hij was ontzettend goed.
Maar het is, hij is dus elke keer... Iedereen gunt het hem. Echt iedereen in de wereld. Maar Van der Poel had dus ook nog een raar momentje... met een mechanische pech. Maar toen ging het gerucht dat hij gewoon expres zijn fiets gewisseld had.
Ja, dat zou nog best kunnen.
Dat was, misschien even schone fiets.
Of hardere banden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Van Aert, die moest achtervolgen... na het bos. Dus met onder andere Stibar en Van Marken.
Ja. Yeah.
Ondertussen werden Eekhoff en Vermeers bijgehaald. Door de groep met Crying Greg en Johnny Moscon.
Dat kwam weer dus twee kopgroepen eigenlijk.
Ja, dus die vrij grote groep van 27 man. Daar waren er nog een aantal van over. Niet heel veel meer, maar een aantal. Waar onder andere dus Moscon bij zat. En die was toch wel echt ontzettend goed, hè?
Mm-hmm. Ja, enorm.
Ja.
Ik heb heel lang gedacht, hij gaat hem winnen.
Ja, zeker. Ja,
ja. Ja nee, dat was fascinerend. Maar vooral ook, ik vond het vooral indrukwekkend dat hij... hij reed in zijn eentje en het groepje daarachter kreeg het gat gewoon niet dicht. Ze kwamen niet een seconde dichterbij. Sterker nog, hij liep gewoon op ze uit. En dat waren er ook, ik bedoel, daar zat ook gewoon Van der Poel bij. Dus die leek echt op weg naar een redelijk zekere overwinning.
Hij zat ook heel mooi op zijn fiets, vond ik.
Ja,
het zag er allemaal heel zeker uit.
Ja,
ja, maar het zag er gewoon stevig uit tot hij eigenlijk die lekke band kreeg op een gegeven moment.
Ja.
Toen kreeg hij dus een nieuwe fiets. En toen ineens glibberde die alle kanten op. Dat was best wel raar gezegd, want de regie zoomde ook een paar keer zo in op dat wiel, wat gewoon zo over het parcours daarna heen en weer danste.
Ja.
Hij ging ook nog een keer onderuit daardoor. Maar het leek wel alsof eigenlijk alles goed ging. En toen kreeg hij een nieuwe fiets en toen hebben ze misschien hardere banden gegeven. Of
ja, daarna werd het echt Bambi on Ice.
Ja.
Ja. Nee, maar het was een heel gek moment, ja. Maar, want hij, nou ja, precies, hij reed supergoed. Maar het stortte echt in één keer in. En het interessante is, vind ik, bij Parijs-Roubaix hou je daar toch ook altijd nog wel veel meer rekening mee dan bij elke andere koers. Dus als je het was op een gegeven moment, zat hij van 35 kilometer van de streep. En dan denk je nog, maar dit is gewoon nog een uur fietsen, zeker. Er kan echt nog heel veel gebeuren in dit uur. Het interessante was dat dat gebeurde ook. Maar het is ook de reden waarom ze altijd tegen alle renners zeggen... blijf doorfietsen. Blijf doorfietsen. Want het is pas gedaan als je op de velodroom bent.
Ja.
Want er is zoveel wat kan gebeuren. Als je denkt, ik lig in geslagen positie. Ze kunnen zomaar 3-4 dingen gebeuren in de koers, waardoor je in één keer weer aan kop ligt. Dus ik vond dat ook interessant. Dat groepje daarachter, dat ook al kwamen ze niet dichterbij. Ze gaven ook niet op. Ze bleven gewoon koersen. En dat is natuurlijk met die gedachte van, het kan altijd gebeuren. Maar het was ook los van de fiets, want ik denk dat je heel snel de neiging hebt om een soort de mechanische uitleg te geven. Maar ik denk ook dat het daarnaast, in ieder geval ook in de dynamiek, ook wel echt een mentale dreun was voor Moscon. Want hij zat er zo lekker in. Volgens mij was hij helemaal in de zone aan het fietsen.
Ja.
Weet je, dat je zelf al denkt, alles gaat supergoed. En dan heb je dat, weet je. En dan inderdaad, misschien is die fiets dan net even iets anders afgesteld. Of fietst die net even anders. Dan voel je net iets minder zeker. Dan voel je, oh, mijn voorsprong is ook 30 seconden minder geworden door dit hele incident. En langzaam bladdert het allemaal af. En dat was het denk ik ook een beetje.
Ja, hij zei zelf erover dat als je op de limiet rijdt, zoals hij deed, ja, dan maak je ook fouten.
Ja.
En dus de vermoeidheid inderdaad en dan het mentale aspect, dat je op een gegeven moment gaat twijfelen. En ja, als je op deze kasseien gaat twijfelen, dan, ja, dan is het gedaan.
Ja.
En dat zag je ook.
Wel een mooie val. Zo wegschuiven het wiel en dan zo ja. In het publiek schuiven. Dat is altijd.
Ja. Ja, maar het was alleszins een hele mooie koers van Moscon. Die was gewoon
zeker.
Echt ontzettend goed gereden.
Ja, hij had hem kunnen winnen.
Maar heel even deze situatie. Hè? Want je had dus tegen het einde van de koers had je dus Moscon die maar niet bijgehaald werd door een groepje met Van der Poel en Cobrelli erachter. En Vermeers.
Ja.
Was met z'n drieën? Ja,
ja met z'n drieën.
En dan had je daarachter, zat nog het groepje met Van Aert, die niet zo'n goede dag had, maar echt het gat niet heel erg groot liet worden.
Ja.
Dus je kreeg een situatie waarin voor Van der Poel was ook heel ingewikkeld. Want eigenlijk had Van der Poel misschien wel iets minder werk moeten doen. Dacht ik, ja, hij deed heel veel kopwerk. Ja, gewoon deze hele koers, hij heeft super dominant gereden. Heel veel kopwerk gedaan, heel erg agressief gefietst. Maar hij kon ook niet veel anders, want Van Aert zat er met een heleboel, nog met een heleboel goede renners vlak achter.
Ja.
En hij moest Moscon nog inhalen, wat maar de hele tijd niet lukte. Dus het was eigenlijk best wel een ongelukkige situatie. Nou, van de
zat, precies, want er was echt, waren echt al een paar momenten dat ik dacht, oh, die groep Van Aert die gaat ze bijhalen.
Ja.
En dan smelt het weer samen, zeg maar. Maar dat gebeurde niet. Maar dat klopt, ja. Dat zorgde wel voor een bijzondere dynamiek in die groep. Want ze moesten doorrijden.
Ja, een dynamiek die toch vooral in het voordeel sprak van Cobrelli.
Ja, enorm.
Die had heel duidelijk eerst de bak popcorn van de Poel leeg eten.
En dat is me een bak popcorn.
Dat is een lekkere bak popcorn. Zoet, zout, alles door elkaar.
Ja.
En,
maar ze hadden het allemaal, hè? Dus Boivin en zo, die deden ook allemaal niks.
Nee, maar dat snap ik wel. Kijk, Boivin, ja, wie de fuck is dat?
Ja. Weet je? Ja.
En Vermeers, die was al ook ten eerste al de hele dag in de aanval. Ten tweede 21. En
ten derde, wie de fuck is dat?
Ja, inderdaad. En ten vierde, liberaal. Dus het is gewoon ikken en de rest kan stikken.
Zeker.
Dus,
vrije markt.
En, ja, zo reed hij ook. Ja. Gewoon echt puur en alleen voor zichzelf. Hij dacht, nou, als iedereen voor zichzelf zorgt, dan wordt er voor iedereen gezorgd.
Ja. En dan is er altijd nog wel een onzichtbare hand die... Is dit de eerste dus, Adam Smith referentie in deze podcast? Het
is goed voor het theoretisch kader.
Zeker goed voor het theoretisch kader. Dus Mathieu die deed veel. Dat zijn we van hem gewend. Hij koerst altijd. Hij koerst ook aanvallend.
Ja, maar je zag dat is waar. Maar
de pijp was daardoor wel leeg op een gegeven moment.
Ja, en dat is zo. Maar je ziet zelden dat je iemand zo dankbaar ziet profiteren als Cobrelli in deze koers.
Jij hebt Cobrelli meerdere malen zien glimlachen, bedoel je?
Nou,
terwijl Van der Poel niet keek.
Dat had me niet verbaasd als hij dat af en toe in de camera had gedaan.
Zoals Krek elke keer aan het huilen was.
Ja, maar het was wel echt, het was wel een beetje obscene en opzichtig hoe weinig Cobrelli, hoe Cobrelli voortdurend in het wiel van Van der Poel zat en Van der Poel echt eigenlijk alles liet doen, de hele tijd.
Ja, die kopbeurten van Cobrelli sloeg helemaal nergens
is
op.
Is goed recht, hè? Ik bedoel, dat is wielrennen. Maar dat is wel...
Dat is
was,
koers, jongens. Dat is koers.
En ik vond het ook dat ik voor het eerst dacht... Ja, Van der Poel, ik vind dat je dit zelf ook wel even door moet hebben.
Ja, vooral volgens mij een paar weken geleden... hebben we er bij onze korte terugblik op het EK... hebben we Evenepoel er nog om gekapitteld. Hoe die Cobrelli lekker naar de streep reed.
Yeah.
En ja, nu was het Van der Poel die wel veel deed. Aan de andere kant, ik snap ook wel... iedereen zit stuk. En ik snap Van der Poel ook wel dat hij denkt... nou, ik wil om deze jongens naar de streep.
Ja, nou, want, dat vind ik ook niet zo gek.
Ja.
Nee, maar dan moet je met deze jongens naar de streep... maar dan minder vermoeid.
Ja, ja.
Maar Van der Poel heeft denk ik ook niet de echte topvorm. Ik zat nog te denken van... als Van der Poel echt op zijn best is... dan rijdt hij Cobrelli er gewoon af.
Ja.
Een van die stroken.
Ja.
En dan wint hij de sprint. Als ze mochten nodig zijn.
Ja.
Dus Van der Poel, ja, hij heeft natuurlijk hij heeft gewoon die rugblessure gehad. Hij heeft minder kunnen trainen dan hij had gewild.
Ja.
Ik denk dat we dan echt een andere Van der Poel hadden gehad. En dat hij dat misschien op dat moment zelf ook niet wist. Want hij zei achteraf, hij gokte erop dat hij voelde zich heel erg moe. Hij voelde dat hij echt leeg was aan het einde.
Ja.
Maar we hebben hier uitgebreid over gepraat met Sebastian Langeveld.
Ja.
Over Roubaix. De gok, ja, welke gok doe je dan aan het einde? Nou, je gokt erop dat de anderen zich nog vermoeider voelen dan jij.
Ja.
Want iedereen zat gewoon stuk. Ja. Ja, en dan kijk je, denk je, ik kijk Cobrelli even aan. Dan zie je alleen maar modder. Het was een soort... Je kan ook niks van elkaar aflezen. Want, nee. Goh, Cobrelli zag als
een... Iedereen had een masker.
Ja, het is wel een beetje dat je denkt... dit is wel het patroon wat dreigt voor Van der Poel. Waar die echt een antwoord op moet gaan vinden. Namelijk... dat iedereen zich gewoon altijd naar hem kijkt als eerste.
Ja,
en ook weet van ja, hij is sterk en hij wil altijd. Hij rijdt het gat wel dicht, weet je wel. Dat is toch...
Hij doet het
hetzelfde
wel.
Geldt voor Van Aert natuurlijk. Maar daarom is het ook zo fijn, zo fijn dat ze elkaar hebben. Want als ze dus met elkaar zitten, dan hebben ze tenminste nog een verbondje.
Ja.
Want ja, Van Aert die pakt toch ook wel heel veel tweede plaatsen. Omdat... als er dan iemand wegrijdt uit een groepje... dan zegt iedereen tegen Van Aert, ja, ga jij maar halen.
Ja, ja.
Want ja, jij bent hier toch de snelste, de sterkste. En ja, daarom ja, hebben ze toch ook... zitten ze samen in een dans die aan de ene kant verstikkend is... maar aan de andere kant werkt het ook wel heel goed voor ze.
Ja.
Misschien moeten ze het gewoon een paar keer niet doen. Gewoon komend voorjaar, gewoon een paar keer niet.
Ja, ze hebben
en dan kan me nog een meedoen om de overwinning.
Een Gent-Wevergem herinneren waarin ze het niet doen.
Ja.
En die werd lekker opgesmikkeld door Mats.
Ja, maar het is denk ik gewoon... misschien is het ook al goed geweest dat deze twee koersen... het WK en Roubaix...
Mm-hmm.
ze waren gewoon de gedoodverfde favorieten... van de Poel en van Aert.
Ja.
En dat is nu niet gebeurd. En nu is het dus ook volgende keer, weet je wel, bij Roubaix... dan moet Cobrelli ook gewoon...
Ja, maar ik denk dan nog steeds... Ja, dat van de Poel en toch... van Aert wederom de topfavorieten. Ja,
inderdaad. Iedereen gaat toch zeggen van... nou, doen jullie het maar, jongens.
Ja. Wat ik echt het knapste vond van Fabian Vermeers... Even de Sebastian Langeveld referentie. We hadden toen met Langeveld besproken over hoe hij, toen hij in deze situatie zat. Florian Vermeers. Wij hadden toen de theorie dat Langeveld eigenlijk geen plan meer had. Eigenlijk bleek Langeveld had geen plan om te winnen.
Ja.
Die was eigenlijk blij dat hij gewoon dat hij als derde naar de streep kon. Terwijl er is altijd een mogelijkheid dat je wint. Je moet altijd een plan hebben. Hij zei toen, ja, maar ik was gewoon op. Ik kon helemaal niks meer. Ik was gewoon...
Je had geen mogelijkheden meer.
Nee. Ik kon zelfs niet nog even aanzetten. Zeg maar, ja, dan houdt het natuurlijk
om een plan te hebben.
Maar ik vond het wel heel vet van Florian Vermeers dat hij wel een plan had.
Ja.
Dat hij zeg maar tot op het laatste moment dacht: ik kan deze koers winnen.
Ja.
Ik ga weliswaar met Van der Poel en Cobrelli naar de streep. Dus die kans zal klein zijn. Maar ik moet iets proberen. En dus hij volgens mij twee keer aangegaan en twee keer geprobeerd om een demarrage te doen. Toen deed Cobrelli het wel. Toen dacht ik al: die Cobrelli is goed. Die zit hier gewoon te wachten op de sprint. En op de wielerbaan. Vond ik eigenlijk ook dat hij het fantastisch deed.
Ja.
Tactisch, goede sprint.
Ja. Uitstekende sprint. Ja. Veel beter dan Van der Poel.
Ja, die liet zich een beetje verrassen, vond ik.
Ja, terwijl... Ja, bedoel, als je nou ergens niet hoeft te laten verrassen... dan is het wel de wielerbaan van Roubaix. Want die heb je als het goed is al honderden keren gezien. En je weet ook waar je moet aangaan ongeveer.
Ja.
Want iedereen zegt altijd... ja, je moet voor de laatste bocht moet je vooraan liggen.
Ja.
Want dan moet je wel heel veel power hebben. Wil je er dan nog overheen komen, zeg maar? Nou, hij zat eerlijk gezegd dat hij gewoon een beetje te slapen.
Ja.
Hij was gewoon kapot.
Hij was gewoon echt kapot.
Dan val ik ook in slaap. Maar doe dat dan even 100 meter later.
Ja, precies. Ja, nou, wat ook interessant is, is Van der Poel is natuurlijk veldrijder eigenlijk. Diep van binnen.
Mm-hmm.
En Vermeers ook, hè. Komt ook uit het veldrijden.
Ja.
Dus dat helpt. Dus die hadden wel die voorsprong. Cobrelli niet, toch? Of wel? Komt hij uit het veld gaan?
Nee, maar wel fascinerend dat ze ook alle drie debutanten waren in Parijs-Roubaix.
Ja.
Dus Cobrelli op zijn 31ste voor het eerst fietste.
Ja, en ook wel een beetje raar hoor. Want hij stort daarna gillend als een speenvarken ter aarde. Nadat hij eerst een
Bahrein... Ik dacht dat iemand hem neer had geschoten.
Ja, toch dezelfde als van Kennedy.
Iemand heeft hem in mijn schouder geschoten.
Lee Harvey Oswald!
Ja, het was inderdaad vrij.
En vervolgens verklaart hij dat zijn favoriete koers Vlaanderen is. Mm-hmm. En daarna Roubaix.
Ja.
En dan denk ik, hè, je bent al een jaar of 8 prof. En je debuteert op je 31ste. Hoe kan dan... Dat is toch heel raar?
Ja. Ja.
Veel mensen vroegen ook van... mag Cobrelli nu in het WhatsApp-groepje met complete wielrenners?
Hij mag in het met Mohoric en Padoen en...
Natuurlijk Van Aert en Van der Poel vooral. Ja. Maar we hebben een apart groepje.
Ja.
Dat is het groepje Sloveense wielrennen.
De Sloveense connectie.
Goed voor het Sloveense wielrennen.
Precies. Dat is de ondertitel van de groep. En daar mag hij in, want dat is een apart groepje. Dat is toch, want
met Mohoric en Padoen.
Die spotten met de wetten. Die, het is gewoon
Gino Meder.
Cobrelli is toch gewoon 10 jaar lang een vrij matige wielrenner geweest. Op alle fronten. Gewoon vaak vijfde, zesde plekken in sprints. Dat is eigenlijk wat hij deed. Mm-hmm. En gewoon hoe hij hier rijdt. Nou moet ik zeggen dat gewoon het wonderbaarlijk is wat hij gewoon, hoe goed hij is dit seizoen. Maar ook hoe tactisch sterk hij rijdt. Want het is gewoon heel goed uitgespeeld dat hij vandaag...
Michel en José zeiden dat het kwam door zijn nieuwe dieet.
Oh, wat dan?
Hij kwam...
alleen maar appels.
Het schijnt dat hij altijd net iets te dik uit de winter kwam.
En ja, hij is nog steeds niet heel maar.
Nee, ja, nou ja, goed. Waarschijnlijk was hij echt moddervet, kwam hij uit de winter. Maar, en hij moest het toch altijd een beetje, vond ik altijd, hebben van de heuvelklassiekers. Brabantse Pijl bijvoorbeeld, dat is heel goed. En inderdaad, sprints na een heuvel, of sprint heuvel op. En nu schijnt hij dus een nieuw dieet te hebben. En daardoor vliegt hij over de kasseien.
Huh? De Foodcoach app gebruikt.
Ja, de Jumbo Foodcoach app. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, Tim. Scherp. Scherp. Maar ja, wel een terechte winnaar, denk ik.
Ja.
Als we kijken naar zijn laatste maanden.
Ja, hij wint,
in ieder geval mooie winnaar. Hij wint de Benelux.
Kijk, hij heeft super slim gereden. En hij heeft van de poel als bordje leeg gereden. Maar ik bedoel, Parijs-Roubaix stil je niet zomaar, hè?
Nee.
Ik bedoel, de tijden van Gilbert Duclos. Het was geen Duclos LaSalle. Weet jullie die nog?
Nee, Willem.
Jij hebt het al een keer eerder
gehad. Is dat die bedenker van Paulus Bosco? Ja.
Nee, Duclos LaSalle was degene die... Ik weet niet eens meer met wie die toen naar de finish reed. Maar dit kan Tim vast opzoeken. Maar die toen de hele tijd zei... Ja, ik ben super kapot. Maar het lijkt me super eer dat ik met jou de wielerbaan op mag. Toen volgens de sprint om.
Gilbert Duclos LaSalle.
Ja, oh, heerlijk. Precies.
2 zegers in Parijs-Roubaix, 92 en 93. Terwijl hij 38 was. Ja, bij zijn eerste overwinning, 39 bij zijn tweede overwinning.
Wauw, dat is wel heel vet. Vervolmaking eventjes, of de top 10.
Ja.
1 Cobrelli, 2 Vermeers, 3 Van der Poel, 4 Moscon. Eervolle vermelding. Lampaard.
Toch nog vierde, hè?
Ja, zeker. Lampaard, sterkste man in koers. Laporte.
Ja.
Volgend jaar Jumbo.
Ja, lekker. Lekker om die erbij te hebben.
Zeker. Plekje voor Wout van Aert. Dus daarna Van Asbroek, Guillaume Boivin.
Ja. Die reed de Canadese kampioenschuit, toch?
Ja. Voor Israël.
Dat heb je ook vaak, toch? Dat je dan zo'n aantal renners hebt die je eigenlijk het hele seizoen niet ziet. En dan en Parijs-Roubaix, Bech de Bakker vind ik ook zo'n renner. Die zag je gisteren ook in één keer.
Ja, maar die zie ik wel heel graag op tv.
Die zie ik ook heel
Wat
graag op
een
tv.
Haar, hé. Ja. Zo, de knetter.
Ja. Dit ze die ooit hebben weggestuurd bij Alpecin. Dat is onbegrijpelijk.
Maar nummer 10 ook in die categorie.
Ja.
Hausler.
Heinrich Hausler.
Ja.
Hausler.
Nog wel mooi dat hij er gewoon weer bij is.
Ja.
Langeveld zat ook. Is het 16 is hij geworden? Die zat er ook gewoon weer bij.
Ja. Ja. Christophe wint het sprintje van het peloton. Baptiste Plankaert vind ik altijd leuk. Daarom heb ik even de top 19 gedaan in het documentje, jongens. Baptiste, schitterend. Schitterende renner.
Ja. Wie misten we in de koers?
Nou, Askreen heb ik eigenlijk niet zo heel veel van vernomen. Kwiat en Pedersen zijn dus echt letterlijk weggevallen. Sagan ook wel. Had ook een
verkeerde moment pech.
Een aquaplaning of iets dergelijks noemde Michel en José het.
Teunissen en Van Baarle.
Teunissen en Van Baarle, reminds me dat Van Baarle is wel finished.
Yes.
Maar krijgt geen tijd. Hij heeft een OTL, een out of time limit.
Ja, en zo dat waren gebeurt er ook vaak hè, bij reisgebruik.
Ja, maar zo waren er nog wel een paar. En dat is dan toch wel een eervolle vermelding waard, toch? Ik bedoel, ja.
De out of time limit.
Ja, dat je wel gewoon nog doorrijdt.
Ja, zo bedoel ik.
Terpstra was de eerste. Ja. Die dat scheelt echt een minuutje.
Op moet je toch terug naar de bus.
Ja, denk je dat dat het is? Denk je dat het niet ook gewoon een soort van...
Eereding is.
Eereding is?
Terpstra zei het toch? Die zei ook zelf van...
Uit respect voor de koers?
Ja, en het gaat me niet gebeuren dat we over 20 jaar terugblikken op de laatste Parijs-Roubaix en dat ik dan moet zeggen dat ik die niet heb uitgereden.
Ja.
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 Daarom was hij doorgegaan.
Ja, maar jammer dat Terpstra niet... Ik had het wel leuk gevonden als Terpstra, zeg maar, een beetje zoals Langeveld.
Ja.
Dat hij ook gewoon, dat je ineens denkt, oh, Terpstra zit er ook gewoon bij.
Ja. Ja, dat was mooi geweest.
Hij wil nog door, hè? Zijn die
gaat hij nog een jaartje door?
Dus ze waren bezig met het contract. Kon hij nog niks over zeggen. Okay. Maar de bedoeling was dat hij nog doorging.
Gaat hij knechten voor Sagan?
Ja, dat zal het nog wel, ja. Ja. Okay. Tenzij hij alsnog naar een andere ploeg gaat natuurlijk. Maar dat denk ik niet, want volgens mij zit hij daar wel lekker.
Ja.
Ja, nee, dat zou kunnen. Nee, Van Baarle had ik wel echt wel meer van verwacht eigenlijk.
Ja? Ik weet niet zo goed was passeerd, maar misschien...
Nee.
Ik zag ook wel wat beelden voorbij komen van vorige week. Dat, de sfeer lekker was. Dus ja. Misschien...
Ja, en Teunissen ook eigenlijk. Die was natuurlijk... Nee, die was, dat is toch ook een beetje zijn koers.
Ja.
Maar het was niet zijn dag. Maar het fijne is van niet je dag hebben in deze Parijs-Roubaix... is dat er over 6,5-7 maanden alweer een volgende Parijs-Roubaix is.
Ja. Laten we hopen dat hij dan met sneeuw is of zo.
Ja.
6,5 maand. Ja, als hij dan weer in de regen is, betekent dat wij dan op dat moment 6,5 maand slecht weer achter de rug hebben.
Ja.
Dat is pittig.
Ja. Dat is wel pittig, ja.
Nou, hij is dus Amstel Gold Race. Dus dan is hij iets later in het voorjaar.
Mm-hmm.
Dus een grote kans op een mooi weer, Roubaix.
Ja, en gelukkig hebben wij komende weekend mooi weer, dus dat scheelt.
De stoffige Roubaix vind ik ook altijd wel heerlijk. Het is dan meer van dat tussenweer waar je niet zo op zit te wachten.
Ja, van dat lekkere lenteweer.
Ja, precies. Ja. Heel heet, dus met heel heet met stof. En dat dan zeg maar de pakjes grijs of grauw en wit uitslaan van het zout uit het zweet. Zeg maar. Dat vind ik ook altijd heel mooi. Nee, maar ik vond wel Van Vleuten sneed natuurlijk na haar val ook wel een punt aan. Dat ze zei dat ze het eigenlijk onverantwoord vond dat om in deze omstandigheden te koersen. Ik moet wel zeggen, je ziet ook, dat zag je vooral bij de vrouwenkoers. Die gewonnen werd door Lizzie Denyen overigens. Maar die dat daar wel echt... Daar werd al echt veel gevallen. En dat ik vond dat ook wel echt het koersverloop ontsieren. Dat ik dacht, het is de charme die het heeft, zeg maar, dat het zo'n epische koers wordt. Die wordt ook alweer een beetje teniet gedaan, doordat ook heel veel favorieten gewoon heel vroeg uitvallen en wegvallen door deze omstandigheden.
Ja, het is eerder een survival of the fittest dan dat het nou een heel tactische wielerkoers is of zo.
Ja, precies. Dus ik denk dat ik volgend jaar toch wel weer hoop op een droge Parijsgroep.
Ja.
Maar is het nou, want Van der Poel, het was echt... Ik dacht ook bij de vrouwenkoers, het is een soort loterij wie er valt. Maar toch is het geen loterij. Want Van der Poel en Van der Aert, ervaren veldrijders, die vallen niet.
Nee, ja, zeker als je keek naar hoe Van Aert die valpartij ontweek, die echt vlak voor hem was.
Ik denk dat het is wel een loterij, maar sommige mensen hebben gewoon meer loten.
Ja. Dus gelukkig.
Hoeveel loten heeft Sepp van Marken? Een half.
Hij heeft alleen een kraskaart.
Ja. De allergoedkoopste.
Een kraskaart. Waar zo'n
1 euro.
Zo'n bingo kaart waar hij alles op wegstreept. Van een lekke band. Ja.
Ja, maar dit was wel een beetje... Ik vond met name bij de vrouwenkoers zaterdag... dat ik dacht, alles kan gebeuren. Je kan gewoon willekeurig op een recht stukje... waar niet eens kasseien liggen, kan je gewoon vallen... en je bekken op twee plaatsen breken.
Ja.
Dat is gewoon... En dat was.
Ja, want je valt ook best wel hard op die kassei. Ja. Er is snel iets aan de hand, zeg maar. Daar.
Er zaten wel weer een paar spectaculaire valpartijen ook tussen. Van die mensen die dan gewoon ineens de bermen infietsen. Met een salto zo.
Ja, en een paar. En dat vind ik. Ik weet, het is misschien een beetje frown upon. Maar ik vind het eigenlijk altijd wel grappig als er motoren vallen. En dat is ook wel een paar keer gebeurd. Dus ik heb ook een paar keer wel gewoon gegniffeld.
Ja.
Tim, ik neem aan dat jij door wil.
Ja,
niet,
jij wilt
omdat
niet,
jij, zo... niet omdat jij zo nou altijd de rode draad bewaart. Maar natuurlijk, het is een beetje jouw moment, hè?
Ja, ik win gewoon weer de voorspelbokaal, jongens.
Het is echt ongelooflijk.
Ja.
Ik heb echt een goed jaar dit jaar. Dat is gewoon,
netjes onze bordjes leeggegeten.
Ja,
een beetje naast mijn schoenen te lopen. Ik zie het misschien gewoon net iets beter dan jullie.
Ja. Nee, jij had Sonny Colbrelli keurig voorspeld. Jij zat voor in de auto. Dus jij had waarschijnlijk de enige die nog zuurstof had.
Ja.
Nou, was wel mijn redenering. Colbrelli kan alles dit jaar, dus zou die deze niet winnen.
Nou, maar dat is een uitstekende redenering gebleken.
Ja, goede redenering.
Ja.
Ik had Sagan.
Frank had Dylan van Baarle. Ik had Teunissen. En Benja Bruining, onze shotgun.
Ja, shotgun.
Kasper Asgreen.
Benja shotgun Bruining.
Ja. Ja.
Ah, maar wat dat betreft, het viel wel... Ik had ook wel gehoopt... Peter Sagan, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Asgreen... had ik er ook gewoon in de finale prima bij zien zitten.
Ja. Mm-hmm.
Maar het was Peter Sagan ook jammer gewoon dat het niet meer lukt.
Es war einmal.
Ja. Echt, ja? Kon je hem?
Nou, Tim, waren er naast jou nog meer mensen met zoveel kijk op uren en Sonny Colbrelli hebben voorspeld? Nou,
ik denk wel dat je echt kijk voor moet hebben, want weinig.
Ik neem toch aan dat er gewoon wel een stuk of 15 man Colbrelli hebben voorspeld?
Ja, dat zou je toch zeggen, maar het waren maar 2.
Echt?
2?
Dat weet je niet.
Ik ben een beetje teleurgesteld. In onze luisteraars.
Ja, als zelfs jij het goed hebt, dan vind ik dat wel...
Ja.
Oké, wie zijn deze klasbakken? Maarten 7 en Duco 1?
Ja.
Opvallende namen ook.
Ja. Nee, dat komt op vriend van de show. Als je alleen je voornaam hebt gebruikt, dan krijg je een cijfertje achter.
Ah,
achter je gebruikersnaam.
Er zijn een hele hoop Maarten.
Dit was gewoon...
En weinig Duco's.
Maarten 7? Maarten 3?
Nee, Maarten 7.
Ja. Nou, Maarten 7 is uit de hooggoed gekomen van de notaris. Gefeliciteerd. Nou,
wat een feest. Je mag volgende keer de groetjes doen.
En op je LinkedIn zetten.
Ja, eeuwige spraalrecht.
De volgende voorspelbokaal gaat over de koers van de vallende bladeren. A.k.a. de Ronde van Lombardije. Dat is aankomende zaterdag.
Il Lombardia.
Il Lombardia. Daar is het, ik stuurde jullie net de weersverwachting
ja,
door.
Ja, dat zag er heerlijk
prima,
uit. Ja.
Prima nazomerweertje. Dus wij zijn erbij.
En dat is prima. Ja. Sorry.
Dus vergeet je zwembroek niet mee te nemen.
Nee.
Of in het, een duikje in het Comomeer.
Ja.
Ja,
zeker.
Oh, het is echt een prachtige koers.
Maar dit is, ik vind jullie dat wij hier mee mogen doen aan de voorspelbokaal. Want wij gaan gewoon invloed uitoefenen op het koersverloop. Want van ons wordt verwacht dat wij bidons uitdelen.
Ja,
als wij de bidon niet geven aan Roglic, dan is die natuurlijk minder kans om te winnen.
Ik denk echt niet dat het verstandig is als ik bidons ga uitdelen.
Ja, want moeten we even bijzeggen.
We moeten ook een beetje aan onze social content denken, jongen.
Wij gaan als influencers gaan we mee natuurlijk. Met HEMA dit.
Ja, hebben we al een influencer instructie gekregen of niet?
Nou,
kun je die even doorsturen?
Ja, samen winnen. Hashtag one team, there's no I in team.
Hashtag Tom Poes.
Hashtag Tom Poes. Nee, maar bidonnen uitdelen. Ik wil wel even goed geïnstrueerd worden. Want ja, stel je voor dat jij daar staat. Roglic heeft net op dat moment dat bidonnetje echt nodig. Want het is warm, weet je wel. Ja. En jij houdt die bidon verkeerd vast. En je per ongeluk mist hem met zijn hand. En je ramt zo met die bidon in zijn gezicht.
Ja.
Stel je voor dat
gebeurt.
Dat
zou echt ongelukkig zijn.
Ja.
Ja.
Heb ik jullie al eens het verhaal verteld over de keer dat ik bananen uitdeelde bij de Amsterdam Marathon?
Ja, dat ging niet best, hè?
Wat gebeurde er toen?
Nou, niks. Behalve, nou niet, want het ging vrij goed. Hardlopers lopen minder hard dan fietsers fietsen. Dus het is makkelijker om ze iets aan te geven. Alleen, dat leidde wel tot een foto in de krant waarin ik in beeld was terwijl ik het groepje koplopers van Kenianen een schaal bananen aanbood. toch enigszins ongemakkelijk. Enigszins ongemakkelijk was. Veel vrienden hebben daar heel veel plezier over gehad.
Niet voor de beeldvorming. Nou, goed,
verre van woke. Ja. Echt verre van woke.
Heel verre van woke, zeker.
Maar het is wel goed bedoeld.
Ik bedoel het heel goed, maar dat is vaak, hè, met kolonialisme.
Ja, nee. Ik ga ook.
Ja, jullie bedoelden het zo goed allemaal. Hè.
Zeker.
Schoften zijn jullie.
Oh, ja, je bent er even terug in je Indo.
Ik distancieer me. Zeker, ja.
Dat kwartje Indo-bloed. Ja. En je hebt
goed, hier. Jongens. Anders was ik hier niet geweest, hè? Anders was ik hier niet geweest als jullie de boel doen.
Maar mogen we nou wel of niet iemand?
Ja, we mogen wel voorspellen. Ja, ja. Dus ga jij maar eerst.
Nou, ik dacht, Bardet. Vind ik leuk. Dat is, het is toch met Lombardije. Het
zeker,
is, we gaan dus weer een beetje naar de categorie klimmers.
Ja, ja, absoluut.
Dus dat is echt anders dan Roubaix.
Ja.
Bardet, ja, dat is toch. Het is zich wat meer aan het specialiseren in dit soort koersen. Heb ik het gevoel. Dus ik ben benieuwd.
Wat zeker, hij was goed in de Vuelta. Ja, ik ga door op de kolonialistische tour. Ik ga voor een Portugees. João Almeida.
Netjes. En ik ga voor. Ik ga voor Roglic.
Prima's Roglic.
Want ik denk dat ik prima in staat ben om een bidon aan te geven.
Ja?
Ja.
Oeh, je weet het niet.
En het lijkt me gewoon heel leuk dat we dan straks kunnen zeggen dat wij hebben bijgedragen aan de overwinning van Roglic in Lombardije.
Dat is wel heel vet.
Ja. Ik vond wel mooi dat ze vroegen Roglic naar zijn programma. En toen zei hij: ik ga naar Italië en ik ga gewoon alles doen.
En ik ga alles winnen. Hij heeft gewoon 2 dagen geleden ook alweer gewonnen.
Ja,
zaterdag. Giro d'Emilia.
Ja. Het is ook vlakbij natuurlijk.
Je zou bijna denken dat die jongen best een eindje kan fietsen.
Wat kan hij fietsen?
Op de Rode Lantaarn podcast.nl kun je jouw voorspelling doorgeven. Eeuwige roem en bewondering onder Rode Lantaarn luisteraars zullen je deel zijn. En je mag natuurlijk de groetjes doen.
Ja, en we hebben nog een zeer oude groetjes van Harm Bassa. Die na het falen van de groetjes per mail heeft hij een aantal cassettes opgenomen. En dat per postduif ons toe heeft doen komen. Dus daar gaan we nu eventjes naar luisteren.
Beste bankzitters, helaas zijn de groetjes de vorige keer niet helemaal doorgekomen door technische problemen. Ik heb er nog over nagedacht om de groetjes achterwege te laten en zo het kunstproject een beetje in stand te houden. Maar toch nog kort de groetjes van de vorige keer. Ik was enorm blij dat Jean Poussin de etappe won. Niet het hoogtepunt van de etappe, maar daarmee heeft hij mij wel het eeuwige spraalrecht verschaft. Dat was me nooit gelukt zonder de steun van de jongens uit Stino's Wielerpool, die ons elke keer naar een hoger niveau tillen. Helaas mag ik niet meer de groetjes doen aan Willem. Dus dan wil ik het graag laten bij de groetjes aan de jongens van NEC. En tot de volgende.
Alweer NEC?
Ja, veel NEC'ers vandaag.
Ik heb het gevoel dat jullie het erom doen. Ik heb ook al geen koffie.
Ja, je begint langzaamaan grijs weg te trekken.
Maar Harm Bassa die had dus de voorspelbokaal nog goed in de Vuelta.
Ja, bij die legendarische...
Sindsdien is er geen luisteraar meer geweest die een voorspelbokaal
ja, heeft gehad. Bij die legendarische ineenstorting van Miguel Rebellos.
Ah ja.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters. Willem Dudok, Tim de Gier en mezelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, Fiets van de Show, Canyon. De Nederlands Loterij en natuurlijk Auto.nl voor de kartjelaren. En natuurlijk onze nieuwe vrienden van de show, zoals...
Sander Grasman, Mendo Welsen, Oane Sikkema. Oh mooi.
Oane.
Jan van de Ven en Jeroen Robbers.
En ook Christian Hen, Marieke Schoots, Pieter van Gansbeke, Jeroen de Schutter en Ruben Huisman.
Toch een paar dieren erbij op Dierendag, vind ik leuk. Marjolein Fransen, Aniek Rijkaard, Finn Kouwenberg, Glenn Kiljan en Thomas Michon. Wil je je aansluiten bij dit Rode Leger van inmiddels meer dan 1100 buddies? Kijk dan even op de derodelantaarnpodcast.nl en trek de poeplap, jongens. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetscours.nl. Veel dank aan Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuye, notaris Bas van Eyck en Made Worstbroodjes, Postduif Mekka, Nederland. Niet?
Wacht,
wel?
Wacht even, ik wilde even rectificeren. Meer dan 1200 vrienden.
Ja, ja. Echt? Nee. Gaan we zo hard? Dat is lekker, dan heb ik die schoenen van Parra er alweer bijna uit. Ja. Heerlijk, jongens. Super blij met jullie.
Maar dank aan de notaris, Bas van Eyck. Ja. Postduiven Mekka te Maden.
Willem, hoe gaat het? Zijn er nog fikkies geweest?
Nee, geen fikkies.
Geen fikkies? Valse meldingen? Bejaarden die de boel op stel te zetten?
Nee, maar ik wilde
advocaatje
wel...
Advocaatje te veel?
Ik wilde graag even aandacht voor de Warmondse postduif.
Ah,
Mathieu.
Wat?
Dat is de eerste postduif met een Strava-account.
Oh, echt?
Ja. En de eigenaar van Mathieu heeft hem een GPS-chipje meegekregen. En je kunt dus Mathieu volgen tijdens zijn vluchten op Strava.
Mathieu uit Warmond.
Maar
Mathieu is toch geen Warmondse naam? Dat is gewoon Roderick. Nee, noem hem Roderick.
Hij is genoemd naar Mathieu van der Poel, uiteraard.
Ja.
Ja, nee, dus Thijs van der Hulst, heeft de eerste duif met een eigen Strava-account. En daar normaal gesproken zie je daar dus vooral hardlopers en wielrenners en roeiers tegenwoordig en zo hun prestaties bijhouden. Maar nu kun je dus ook Mathieu volgen. En het leuke is dat je ook dus kunt zien waar Mathieu allemaal vliegt. En dat je conclusies kunt trekken uit de manier waarop hij vliegt. Want je kunt een hele route kun je volgen. Wat blijkt? Mathieu is bang voor grote wateren.
Zou zeggen met Mathieu van der Poel, dat water toch niet zo'n probleem zou zijn.
Dat was gisteren geen probleem.
Nee.
Nee. Maar hij vindt wel het Prins Klausplein vindt hij te gek.
Snap ik.
Ja, ja. Want dat is een herkenningspunt. Waarna
zet zo'n anjer op.
Waarna die richting Warmond kan vliegen.
Prins Klausplein is dat knooppunt van de snelweg,
ja,
toch?
Precies. Ja, precies. Dus ik snap dat dat vanuit de lucht heel erg herkenbaar is. Maar dat is toch grappig, dat hij dat dan als identificatiepunt... Oh ja, daar is...
ja, dus moet je naar
Prins
links.
Klausplein, daar moet ik... ja, precies. En dan volgt hij de A4 richting Warmond. Dat is een beetje hoe hij altijd viel.
Ja, ik zit te denken. Ja, interessant.
Klopt, dus, hè?
Hoe komt hij daar nou terecht? Ah, hij maakt wel een gekke route. Ik ga het even checken op zich.
Ik wou net zeggen, hoe komt hij daar nou terecht? Dat kan je dus exact zien.
Precies. Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dan kan dat. Je vindt ons op Twitter, de Gram.
Ja, er is weer een Jonne geboren.
Ja.
En we hebben daar echt een supermooie brief bij gekregen. Handgeschreven.
Een handgeschreven
brief. Per postduif ook weer. Mathieu heeft hem gebracht.
Vrij lang.
En anderhalve paar.
Klinkt een handgeschreven brief.
En hij was inderdaad vrij lang.
Maar we zetten hem integraal op de Gram.
Op de Gram.
Ja, precies.
Mailen kan ook altijd, maar liever een handgeschreven brief. Dat is gewoon veel vetter. Maar mailen kan. Ik ben weer redelijk bij, dus ik kan ook wel weer wat mailtjes gaan beantwoorden. Mailen naar groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. Wij zijn er volgende week weer, jongens. En dan blikken we vanaf het vliegveld terug op een weekend vol Jumbo, Visma en Jolijt en Hema in Lombardije.
Ik heb er zin in.
Ik zie jullie dan.
Ik ook.
Tot dan.
Doei. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.